Is er iemand die iets wil vragen of delen?
Het concept fundamentele goedheid, daar heb ik wel. Het is een mooi concept, zeker als je het ook zo hoort, als het woord zijnde. Hè. Maar toch, ik begrijp toch niet, uiteindelijk niet goed wat het betekent. Of wel, ik snap de bedoeling wel van fundamentele goedheid. Maar als aanname dat dat ook zo is, dan denk ik van ja, dat is een aanname, maar dat is ook een mooie aanname. Maar.
Nou ja, kijk, het, eigenlijk, dus met andere woorden, je kunt een oordeel hebben, bijvoorbeeld over de wereld, of die nou goed is of niet goed is. Maar er zijn sowieso dingen op deze wereld die eigenlijk voorbij dat oordeel gaan. Bijvoorbeeld, nu staan er weer sterren aan de hemel. Is dat goed of is dat fout? Kun je...
Dan denk ik heel snel van, weet je, het gaat goed of fout voorbij.
Precies.
Dat maakt niet zoveel uit.
Precies.
En natuurlijk zou ik ook streven naar fundamentele goedheid, want dat is denk ik één kant van de zaak. Je kunt net zo goed ook spreken van fundamentele slechtheid. Misschien is dat geen goed concept, maar volgens mij bestaan de dingen veel meer uit twee tegendelen steeds, waarin mensen ook keuzes hebben om...
Nee, dat klopt ook op een bepaalde manier. Laten we zeggen, waar het in dit geval vooral over gaat, is dat je bijvoorbeeld in de eerste plaats in vrede kunt zijn met jezelf. Of niet. Hè, dus waar je in vrede kunt zijn met jezelf, ervaar je in jezelf dat het goed is. Dus met andere woorden... bijvoorbeeld de zijnservaring gaat heel erg over dat het goed is. En dan houdt eigenlijk de neiging om de dingen te willen veranderen, houdt op. Vooral de neiging om, als het ware, dwangmatig de dingen, hè, met druk de dingen te willen veranderen, houdt op. En dat heeft, en dat hangt weer samen met het feit, en dan is er ook gewoon rust. Ik zeg wel eens... kijk, rust, dat lijkt zo simpel. Maar werkelijk rust ervaren. Dat is eigenlijk heel diepgaand. Dat is heel bijzonder eigenlijk. En wat er mogelijk is, is dat je eigenlijk makkelijker toegang hebt tot die rust. In eerste instantie, als je met jezelf bent. Bijvoorbeeld meditatie is er eigenlijk op bedoeld. Meditatie doe je meestal in je eentje, ergens op een rustige plek. Begrijp je? Dus dat je die rust in jezelf ervaart. Maar omdat als er onrust in jezelf is, heeft die ook weer vaak te maken met andere mensen of andere dingen uit de wereld die er een rol spelen in je leven. Dus als je daarin jezelf kunt begeleiden en jezelf tot rust kunt brengen, terwijl je gewoon in je eentje bent, wordt het weer makkelijker om die rust te bewaren, zo gauw je ook bij een ander bent. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dan heb je eigenlijk de tweede stap. En dus dat je in ieder geval, kijk, je moet het ook een beetje zien, hè, de realisatie van fundamentele goedheid. Zie dat als een soort punt op de horizon. Begrijp je? Dus als iets waar je naar kunt streven. Kijk, want zo gauw je zegt, van ik moet nu binnen 3 weken dat zien te realiseren. Ja, dan kun je natuurlijk schudden, want dat gaat nooit gebeuren. Want dan staat er druk op de ketel. Dus in die zin is het wel goed om het als een punt op de horizon te zien. En die begint dus met in vrede komen met jezelf. Van daaruit in vrede komen met de ander. En een ander niveau van realisatie is met het bestaan überhaupt. Wat niet uitsluit, hè, dat je gewoon een heel actief mens kunt zijn... Je kunt nog steeds stofzuigen, je kunt nog steeds de dingen doen die er gedaan moeten worden in je leven. Juist daardoor, omdat er gewoon meer energie is, er gaat niet zoveel energie verloren door allerlei andere drukmakerij in jezelf. Dat werkt toe, zal ik dan maar zeggen, na de realisatie van fundamentele goedheid. Dus dat wordt dan meer je uitgangssituatie waarvanuit je leeft. Daar is groei in mogelijk. Dus je zou kunnen zeggen, als je... als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen met echte problemen, dus psychiatrische patiënten bijvoorbeeld, die zijn daar heel ver vandaan. In het ergste geval zijn ze paranoia en dan zien ze overal bedreiging om zich heen. Begrijp je? Dus je kunt eigenlijk een soort continuum voorstellen van zeg maar een extreme psychiatrische patiënt die de hele wereld alles als bedreigend ervaart, tot zeg maar meer gewone mensen. Ja, die toch eigenlijk altijd wel een soort onrust bij zich dragen of toch wel een soort ongemak hebben in relatie met anderen. En in ieder geval als een ander, laten we zeggen, zijn beperkte versie laat zien, moeilijk is om in rust te blijven. Nou ja, dat is eigenlijk wat we beogen eigenlijk. En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan een uitgangspunt. En dat is dat mensen in principe dat eigenlijk heel graag willen. Dat is eigenlijk het idee. Waardoor je voor je gevoel eigenlijk zinvol bezig bent. Kijk, het heeft ook te maken met het feit dat... Darwin had het over de survival of the fittest, et cetera, et cetera, et cetera. Maar een van de belangrijkste ideeën bij hem is dat zeg maar bijvoorbeeld de hogere dieren zijn voortgekomen uit de lagere dieren. Je zou kunnen zeggen, het hogere komt voort uit het lage. Dat is de visie van Darwin. Dus, en dat is natuurlijk dat ging over de biologie. Maar in zekere zin geldt dat ook op geestelijk niveau. Dus, en de groei komt tot stand door het overwinnen van moeilijkheden. Het is net als die hogere diersoorten, zoals apen en zo. Die hebben kennelijk de ijstijden overleefd en gaan ze maar door. En daardoor komt er eigenlijk komen er krachtiger dieren die beter opgewassen zijn, of in ieder geval tegen de situatie van die tijd opgewassen zijn. In de sport is het zo dat je ook moeilijkheden aanbrengt om op een hoger niveau te komen qua spieren, et cetera, et cetera. In het geestelijk leven is het zo dat het leven als het ware als vanzelf moeilijkheden op je pad brengt. Die je kunt aangaan, kunt proberen te overwinnen. Waardoor er een hogere versie van jezelf mogelijk is. En dat is wat mij betreft een heel belangrijk ding waar het leven in feite over gaat. Dat betekent dat überhaupt de aanvaarding van dat het leven met moeilijkheden gepaard gaat. Is een van de meest wezenlijke voorwaarden voor de realisatie van fundamentele goedheid. Begrijp je, doordat je dat aanvaardt, de aanvaarding van moeilijkheden, verzacht eigenlijk meteen al de moeilijkheid. Als je het als het ware niet meer moeilijk hebt met moeilijkheden, wordt het leven als het ware een stuk eenvoudiger, een stuk makkelijker op een bepaalde manier. Als je je enorm moet verzetten tegen bepaalde moeilijkheden die je op je pad kwijt, ja, ben je verder weg van die fundamentele goedheid. Daar komt het eigenlijk op neer. Waar je het ook kunt zien dat er zo'n diep verlangen is. Ik noem altijd het voorbeeld van dat als ouders in verwachting zijn van een kind, gaan ze automatisch zich bezinnen over de opvoeding die ze zelf gehad hebben. Waarom? Omdat ze als van nature dat kind een betere opvoeding nog willen geven dan die ze zelf hebben gehad. Dat is eigenlijk automatisch wat eigenlijk opgesloten zit. Zo zie je dat dus de... Kijk, als je wat ik nog niet genoemd heb in mijn verhaal van net, is dat in feite is het natuurlijk zo dat wij als... dus wij zijn heel gevoelig voor hoe we bejegend worden. Maar de facto komt het erop neer dat op een bepaalde manier de problemen van onze ouders indrinken. Komt er eigenlijk op neer dat als jij bijvoorbeeld een dominante vader hebt gehad, zijn er twee mogelijkheden. Of je wordt zelf ook weer dominant. Of je wordt het omgekeerde van dominant. Maar dat komt er eigenlijk op hetzelfde neer. Dezelfde problematiek. Dus ook dat, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, als je ouders een drankprobleem hadden, dan is de kans aanzienlijk groter dat jij zelf ook een drankprobleem hebt. Dus dat is... Dus de problemen gaan als het ware van generatie op generatie door. Ik noem dat wel eens de westerse definitie van karma. Dus in boeddhisme is het zo dat ze zeggen, het gaat van het ene leven naar het volgende leven, gaan de problemen door. Maar als je de westerse, gewoon de psychologische definitie, dan komt er eigenlijk om neer dat de problemen van ouders overgaan op kinderen. Waarom? Omdat alleen op die manier eigenlijk de wereld verder komt. En het leven is erop gericht om verder te komen. Met name, zeg maar, de moeilijkheden overwinnen. Waar ouders bijvoorbeeld bij jou moeilijkheden veroorzaakt hebben, pijn veroorzaakt hebben, lijden veroorzaakt hebben, was het omdat zij niet opgewassen waren tegen het leven. Dus niet in staat waren jouw enorme activiteit, of juist het omgekeerde, jouw hele erge rust, of hoe jij ook was, dat konden ze op een bepaalde manier niet verdragen. En dat is de oorzaak van de problematiek altijd. Dus hoe meer ruimte en rust er ontstaat, hoe meer mogelijk wordt wat dat betreft. Nou, een heel lang antwoord op deze jouw vraag.
Dank je wel.
Iemand anders? We gaan rustig door.
Ja. Zei je op een gegeven moment van, vooral het oudste kind heeft juist die neiging al heel erg te gaan zorgen en verantwoordelijk te voelen.
Klopt.
Wat zou, dat is gewoon nieuwsgierigheid voor mij, wat zou dat betekenen voor bijvoorbeeld het jongste kind in het gezin?
Nou, wat er bijvoorbeeld een van de gevolgen die dat vaak heeft, is dat bijvoorbeeld, dat over dominantie gesproken, zo'n kind wordt vaak dominant. Dus die neemt bijvoorbeeld, hangt er vanaf wie er dan overleden is. Maar stellen we dat er een vader is overleden. En het is zeker als de oudste een jongetje is. Ja, dan gaat hij per definitie die vaderrol overnemen. Maar broertjes en zusjes worden daar niet blij van. Normaal gesproken. Dus dat gaat problemen geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ook weer omdat het een afwijking is van hoe het op een bepaalde manier hoort te zijn. In de mate dat jongetje het lukt om, ik zal maar zeggen, in de mate dat hij gewoon een broertje blijft, maar wel bepaalde klusjes doet, omdat hij daar toevallig ook ouder is en handiger is en sterker is, dan is er geen probleem. Maar als hij een soort positie gaat innemen, ik ben eigenlijk ook beter, en er is hier maar één vader, maar hij is niet de vader, zal ik maar zeggen. Dan gaat dat problemen geven. En dat bewijst weer eigenlijk hoe het leven erop gericht is als iemand, ik noem het nu maar even, raar doet, kapsones krijgt, dat bij anderen uitnodigt om dat onderuit te halen, zal ik maar zeggen. En daar is het leven vaak wel hard in, hoe dat gebeurt. En dat kan heel veel conflicten en wrijving. Dat is zo'n voorbeeld ervan.
Ja. Maar mijn vraag was meer van wat betekent dat voor een jongste kind?
Vertel maar.
Ik zit eventjes te kijken, omdat die opmerking die maakt, die triggerde mij wel. Want mijn vader is heel jong overleden.
Oké.
Okay. Anderhalf, dus ik heb hem helemaal niet gekend.
Oké.
Okay. Maar dat heeft ongetwijfeld ook wel invloed gehad.
Dat denk ik ook.
De hele familie op alles, et cetera.
En was jij de oudste of de jongste?
De jongste.
Van de hoeveel?
Ja, waren ze achter thuis.
Oké. En
En mijn vader was, ja, ik was anderhalf, dus ik heb
hem. En hoe oud was de oudste?
Ja, dat was een samengesteld gezin.
Oké.
De oudste was 24, dus die was al bijna het huis weer uit.
Maar ik zou bijna kunnen zeggen, herinner je, of heb je daar ideeën over, is er iemand in het gezin geweest die de rol van je vader heeft overgenomen? Normaal gesproken zou ik dat verwachten. Tenzij je gewoon een moeder hebt, ja, die flink uit de kluiten gewassen is.
Ja, dat was er niet. Dus dat...
Nou, dan zou ik bijna, dan, volgens mijn boekje moet het dan bijna zo zijn, dat iemand uit het gezin...
Ja, een van de oudste broers, denk ik wel, die hebben dat wel wat opgenomen. Maar die waren er wel zo oud dat die alweer bezig waren hun eigen bestaan te bouwen. Dus dat was wel...
Maar door wie ben jij bijvoorbeeld als kind bijvoorbeeld begeleid? Vooral door je moeder of ook bijvoorbeeld door een van je broers en zussen?
Nou, ik denk vooral door mijn moeder.
Oké. Dus ondanks dat ze haar man verloren was, was ze toch nog gewoon goed in staat om er voor jou te zijn.
Dat was het even de vraag, maar ze deed het wel.
Ja. Ze deed het in ieder geval wel. Ja. Oké. Dus wat je vaak ziet, is dus Ja, en nu is het samengesteld gezin, dus dat is ook wel een beetje anders.
Ja, wat ja, die vraag ging ook een beetje omdat op het thema ook ging over schuld, hè?
Ja.
Zit daar ook een soort schuldvraag dan bij? Zou dat in mijn geval ook schuld kunnen betekenen? Schuldig voelen over het feit, ben ik daar ook schuldig of verantwoordelijk voor in de mind van een kind, hè?
Nou ja, dus wat je... even kijken, dus wat is wijsheid hier om over te zeggen? Kijk, wat je zou kunnen onderzoeken voor jezelf is... kijk, de stelling, de stelling die ik hier vanavond ingebracht heb... als je moeder haar man verliest, terwijl je anderhalf bent... dan mag je aannemen dat je moeder daar verdrietig over geweest is, dat een... Ik weet niet of die plotseling overleden is en zo. Dat soort dingen zijn natuurlijk ook nog belangrijk. Door een ongeluk of zo. Begrijp je? Want dan heb je een shock eigenlijk. Dat noemen wij een shocktrauma. Dus dan... maar dat heeft normaal gesproken invloed op het hele gezin. En dus ook op jou. Ook al ben je anderhalf. Kijk, er was een tijd dat mensen dachten... Als je anderhalf was, maakte het allemaal niks uit wat je eigenlijk met een kind deed. Maar die tijd is inmiddels wel voorbij. Inmiddels is echt wel wetenschappelijk bewezen... Dat juist dan het eigenlijk heel veel doet. En het zou kunnen zijn, dus normaal gesproken, als dus een moeder verdrietig is, gaat een kind zorgen. Dat is wat er gebeurt. Het is, je ziet het zelfs bij dieren. Ik weet niet of sommige mensen hier een huisdier hebben, maar als je een huisdier hebt en jij bent verdrietig, komt dat huisdier naar je toe. Kent iemand dat die ervaring? Begrijp je? Dus dat is hoe het leven functioneert. En als dat dus chronisch is, als bijvoorbeeld je moeder depressief is, dan veroorzaakt dat heel veel lijden ook bij een kind. En dat is zeg maar, maar ik wil er vooral ook geen drama van maken hoor. Ik bedoel dus met andere woorden, nee, voor de duidelijkheid. Maar dat is ook interessant. Dus... Normaal gesproken, als je bijvoorbeeld dan bij ons zeg maar, zo'n zijnsgeoriënteerd pad volgt, en zeker als je dat een aantal jaren doet, en stel even dat het echt zou spelen, dan komt dat vroeg of laat tevoorschijn. Dus dat kun je bijvoorbeeld afleiden. Dus als er die schuldgevoelens zijn, dan, ik weet niet of ik dat vraag mag, maar heb je nu een partner en een gezin zelf?
Ik heb kinderen en inmiddels ik gescheiden ben.
Oké. Kijk dus... Waar je bijvoorbeeld dat soort problematiek vaak uit kunt afleiden, is dat je overmatig lief bent voor je kinderen, overmatig verzorgend bent geweest naar je partner, overmatig op je werk je best doet. Daar kun je dat soort problematiek uit vermoeden als hypothese. Ik zeg altijd in ons werk, hier ook in onze kompers, we hebben alleen maar hypotheses. En je moet al een beetje voorzichtig zijn. Begrijp je? Want laten we zeggen, het moet uit jou als het ware voortkomen.
Ik wil de zorg ingegaan als vak. Ja.
Maar oké. Nou ja,
ik vind het wel grappig dat je het zegt. Ja.
Nou, juist heel veel mensen in de zorg hebben dit soort achtergrond. Dus net zoals dat heel veel mensen die in de psychiatrie bijvoorbeeld werkzaam zijn, komen uit een gezin, dat is ook wetenschappelijk aangetoond, met psychiatrische ouders. Ja, die zijn daar thuis in. Maar dat betekent ook dat als je psychiatrische ouders hebt, ja, dan ga je bijna automatisch zorgen. Begrijp je? Dus dat is je, daar ben je in gespecialiseerd. Ja, dus dat voor je het weet ga je daar je werk van maken. En lukt het dus niet bijvoorbeeld om bijvoorbeeld net als in dit geval patiënten te begrenzen. Dus met andere woorden, je loopt de hele dag voor die patiënten te rennen, wat eigenlijk niet goed is voor die patiënten, maar vooral ook niet goed is voor jou. Dat is eigenlijk dan heel vaak de moeilijkheid. En dat lost pas op als zeg maar die basale schuldgevoelens, die basale loyaliteiten die je op je genomen hebt, bijvoorbeeld voor het lot van je moeder of het lot van je broers en zussen, om dat te veranderen. Ja. Alsjeblieft.
Je noemde de interne stemmen, of de interne criticus.
Ja. Ja.
Wat is een manier om te herkennen zeg maar, dat gaande is en hoe ga je daar om?
Ja, nou, hoe wij dat bijvoorbeeld bij ons in de opleiding doen, is dat we laten we zeggen, heel veel mensen die bij ons in de opleiding komen, hebben dat in het begin helemaal niet in de gaten. Maar wat wij doen, bijvoorbeeld, is wij bieden eigenlijk allemaal oefeningen aan die gebaseerd zijn op vriendelijkheid voor jezelf. Nou, überhaupt bijvoorbeeld, net als net deden we een meditatie, maar ook dat buigen voor jezelf. En zo zijn er, hebben we eigenlijk een heleboel oefeningen die mensen doen met zichzelf. Doordat je dus vriendelijk wordt met jezelf, begin je in de gaten te krijgen dat er innerlijke stemmen zijn die helemaal niet zo vriendelijk zijn. En dat het verschilt wel van mensen. Dus ieder mens heeft daar last van. Dat kun je wel als uitgangspunt nemen. Maar sommige mensen, zeg ik altijd, die worden geterroriseerd door dat soort stemmen. En dat is vaak direct gerelateerd aan de stemmen die je als kind gehoord hebt. Dus als je bijvoorbeeld ouders hebt gehad, ja, die dus angstig waren, of heel erg gekwetst waren, of heel erg strak in de leer, zal ik dan maar zeggen. Dat kan bijvoorbeeld vanuit een christelijke achtergrond zijn. Maar het kan ook überhaupt strak in de leer als het gaat angst voor ziekte. Of ga zo maar door. Dan leidt dat automatisch tot, je zou kunnen zeggen, innerlijke ouders. Die je dus op een gegeven moment kan herkennen. Als dat zo gauw jij je meer vrij voelt, et cetera. Dan gaat die stem die gaat jou beperken. Belangrijk is daarbij wel een onderscheid te maken tussen. Dus je hebt ook iets als een gezond geweten. Dus je geweten die zegt van, ik zal maar even zeggen, er is iets dat je ergens gemakkelijk tot je kunt nemen, zal ik maar zeggen. Maar waar je eigenlijk geen recht op hebt, dan zal je geweten zeggen, nou dat kun je maar beter niet doen of zo. Dat is een gezond geweten. Een innerlijke criticus is eigenlijk een innerlijke instantie die jou beperkt. Die jou geen ruimte geeft om te zijn wie je eigenlijk bent. Vooral geen ruimte geeft om authentiek te zijn. En waar die vooral ook voor wil zorgen, verschilt een beetje bij de ene mens en de andere, maar is dat je vooral niet de relatie met een ander verliest. Vooral de relatie met een ander niet verliest. Dus dus met andere woorden, je hebt ook altijd mensen hebben ook een zintuig voor de innerlijke criticus van de ander. Dus je houdt rekening mee wat die andere persoon kan verdragen. Dus dat is wat automatisch gebeurt. En dat zorgt ook voor een innerlijke criticus. Dus ik zal maar even zeggen, stel even dat jij een vriendin hebt. En daar weet jij van, ik moet hem niet al te korte broek aandoen. Want dat vindt ze verschrikkelijk. Als ik dat zou doen, dan hou je daar eigenlijk heel gemakkelijk rekening mee. Want dan hou je gewoon een positieve relatie met haar. Om dan toch, omdat je die broek toevallig leuk vindt, aan te doen. Daar is moed voor nodig. En dan ga je dus eigenlijk in tegen je eigen innerlijke criticus. Dus de innerlijke criticus is er heel erg op gericht om de relatie met een ander in stand te houden. Dat is een van de manieren waarop je hem kunt herkennen. Er hoort dus ook eigenlijk altijd een ideaal bij. Dus wanneer je, kijk, wat helpt daarvan uiteindelijk, is dat je dus sowieso die vriendelijkheid voor jezelf helpt. Want dan kun je gewoon, dan zegt die innerlijke criticus, je mag die broek niet aan. Ik doe maar steeds dat domme voorbeeld. Dan kun je, omdat je hem van bewust bent, kijk, normaal gesproken, zolang je het niet bewust bent, doe je dat gewoon überhaupt niet eens. Je hebt niet eens in de gaten dat je het niet doet. Maar op een gegeven moment, als je meer jezelf wordt, dan krijg je gewoon zin om te doen wat voor jou lekker is en wat voor jou klopt. En waarvan jij het gevoel hebt, dat zou iemand anders ook gewoon moeten kunnen verdragen. Dus je gaat je meer vrij voelen. Dat noemen wij de weg van zelfbevrijding. Je gaat je meer vrij voelen om gewoon jezelf te zijn. En dan komt die criticus om de hoek. Nou, een van de dingen is dat je hem gewoon simpelweg negeert. Een andere manier is dat je eigenlijk gaat onderzoeken waar die je mee wil helpen. Kijk, als je dat doet, dan kun je bij wijze van spreken zeggen, dank je wel voor je hulp. Kijk, wij zijn heel erg voorstander van wat wij noemen een radicaal positieve benadering naar jezelf toe. En dat betekent dat je eigenlijk alles wat er zich in jou voordoet, is uiteindelijk bedoeld om je te helpen. Dus als je die dus ook weer positief benadert, dat wil zeggen je niet helemaal door je daardoor laat bepalen. Dus het is net zoiets dat iemand tegen je zegt van, hoe kom je nou bij dat je in dat merk auto rijdt? Ik verzin maar iets. Dan kun je zeggen, ja, waarom niet? Of zo, weet je wel. Waar bemoei je je mee? Bepaal zelf in welke auto ik rijd. Maar je kunt ook tegen die persoon zeggen, hoezo? Leg eens uit. Waarom is dat een slecht idee? Wat vind jij dan een ideale auto? Begrijp je? Dus dat is eigenlijk ook een manier waarop je met die criticus om kunt gaan. He, dus, want door ook beter te leren met de innerlijke criticus om te gaan, leer je volgens ook beter met een externe criticus om te gaan. Begrijp je? En dan, laten we zeggen, dan ben je niet meer zo onder de indruk als je kritiek krijgt van iemand of iemand die zich een beetje afreageert op jou, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, ook dat zit sterk bij ons in de opleiding, hoe je daarmee omgaat en helemaal in de coachopleiding, want veel mensen hebben daar last van. Heel veel last van. Heel veel last van. Ja. Dus het is eigenlijk heel wonderlijk dat het best voor heel veel mensen moeilijk is om vriendelijk te zijn voor zichzelf. En dan op een reële manier vriendelijk te zijn voor jezelf. Dus dat is iets anders dan dat je iedere dag jezelf een fles wijn of twee bedient. Dat is niet echt vriendelijk voor jezelf, geloof ik. Iemand anders. Was het een beetje te volgen eigenlijk? Want ik volgens mij heb je een van de moeilijkste lezingen gegeven die ik hier ooit gegeven heb. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of het te volgen was. Wat vond je ervan, Karen?
Ik vond het goed te volgen.
Oké.
Okay. Maar ja, dat is ook wel omdat ik heel veel gehoord heb al voor het jaar en dit jaar.
Dat is waar, ja.
Denk ik. Maar wat vond jij moeilijk dan?
Nou ja, dus, ja dat was het gevoel wat ik eigenlijk had, dat het wel best wel een beetje complex verhaal was.
Maar het werkt wel fijn met voorbeelden, dat vind ik altijd wel, van mensen.
Oké. En heb ik genoeg voorbeelden gegeven of had je er nog wat meer gedaan? Oké.
Dat maakt het dichtbij.
Dat is waar, je hebt helemaal gelijk. Dus dat is wat helpt.
Nou,
vertel eens.
Oh. Nou, bijvoorbeeld dat ik, ik weet niet of dat de goede is, maar dat reageer jij dan wel weer op. Ik heb een partner en het gaat gewoon goed, maar op een gegeven moment hij wordt gewaardeerd door iemand. Hè, en alleen maar de hemel heeft geprezen en ik ga me heel klein voelen van, oh, ik stel ook niks voor. Weet je wel, hij moet een andere partner nemen, want ja, ik kan niet zo positief doen als die ander doet tegen hem. En dan zie ik aan mezelf, van hier is een innerlijke criticus aan de gang die mij heel klein maakt. Dat is toch, hè?
Dat is dat is best een flink voorbeeld.
Ja, ja.
Hij wordt een flink voorbeeld van hoe je last kunt hebben van de innerlijke criticus.
Maar de kunst is dan om dan te zien, hier is iets gaande wat niet klopt met de werkelijkheid, maar wat wel in mij leeft. En dan rustig te gaan kijken, zonder dat ik helemaal negatief word naar die ander. En naar mezelf toe, van stop en kijken. En toen zei jij zo van kijken wat er met mij gebeurt dan. En waarom ik me zo klein maak. En dat te gaan onderzoeken. Waar dat mee te maken heeft van vroeger. En dan kom ik los van die innerlijke criticus, of dan zie ik dat er een innerlijke criticus aan de gang is. En dat mij belemmert in een vrij mezelf te zijn. Klopt dat?
Ja, ik denk dat het heel erg klopt. Dus als je dat verder onderzoekt, bijvoorbeeld, kijk dan bijvoorbeeld het feit, bijvoorbeeld er is een verlangen. Er zit heel veel liefde in het feit dat je je partner eigenlijk een hele geweldige partner gunt. Ja, dat zit er eigenlijk een beetje in.
Ja, maar ook jaloers dat ik het, denk ik, op dat moment niet ben.
Ja, dat zou kunnen, dat je ook jaloers bent. Maar als je, bijvoorbeeld als je het weer kunt voelen, als hoe groot verlangen het eigenlijk is, als je jezelf gunt om gelijkwaardig te zijn, en dat je ook wel die waardering zou willen, begrijp je, dan is er vrijheid bijvoorbeeld. Ja. Begrijp je, dat is waardoor er op een gegeven moment weer vrijheid kan ontstaan. Ja. En dat is zeg maar ook een mooi voorbeeld van hoe je zeg maar de incidenten in je leven eigenlijk kunt gebruiken om werk met jezelf te doen. En dan werk je eigenlijk automatisch, want het is incident van vandaag, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met wat er in het verleden gebeurd is. Dus als je bijvoorbeeld in het verleden afgekeurd bent voor je gevoel, verworpen bent op een bepaalde manier, dan blijft dat als het ware via die innerlijke criticus op je doorwerken. Dus het is ook rechtstreeks Dus bijvoorbeeld mensen die heel erg afgekeurd zijn als kind, hebben meer last van een innerlijke criticus, als wanneer je ouders gewoon vrij vriendelijk en respectvol naar je waren en vroegen wat vind jij daarvan, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dat is wel een groot verschil. Dus als daar veel strengheid was of veel afkeuring, ja, dan veroorzaakt dat diepe wonden. En je zou kunnen zeggen, en het droevige is eigenlijk al hetzelfde als met, ik zal maar zeggen, mensen die in Afghanistan zijn geweest en dan een oorlogstrauma hebben. Snap je? Iedere nacht weer zien ze dat hun vriend wordt neergeschoten. Ik zeg maar even iets. He, dus zo werkt het menselijke systeem. Dat ze als het ware iedere keer weer dat probleem naar boven gaan. Maar omdat het te heftig is, wordt het weer weggedrukt. En omdat het weggedrukt wordt, komt het iedere nacht weer terug. Net zolang tot iemand als het ware in staat is om dat aan te kijken, te doorvoelen, et cetera, et cetera. En dan heeft hij dan meestal gewoon hulp in nodig als het zo heftig is. En dat is waar psychotherapeuten mee bezig zijn, om daarbij te helpen. Waar wij ons vooral op richten is, wij doen dat natuurlijk ook met mensen, als mensen dat soort problemen hebben. Maar wat wij vooral ook proberen te doen, is dat mensen zichzelf kunnen helpen daarin. Zelfs als wij iemand begeleiden die met best heftige problematiek is, dan zullen we hem huiswerk meegeven wat hij weer met zichzelf kan doen. Omdat dat natuurlijk gewoon het beste helpt, want jezelf heb je altijd bij je. Dus als je leert om vriendelijker voor jezelf te zijn, te begrijpen waar jouw innerlijke criticus over gaat, ja, dan, ja, dat helpt gewoon gigantisch. Ja. Dan werk je fundamenteel, zou je kunnen zeggen. Dat is wat wij proberen te doen.
Ik had alleen nog een vraag over de schuld waar het eigenlijk naam over gaat. De waarheidsmensen en de liefdesmensen, dat heb ik ook al. En ik voel me af, op een of andere manier heb ik het gevoel dat schuldgevoel is heel erg bij iets is waar liefdesmensen last van hebben.
Eerder dan, klopt dan, waarheidsmensen. Nou, waarheidsmensen hebben dat ook, want ze zijn eigenlijk bazaal hetzelfde. Alleen het ligt dieper. Het ligt wat dieper, dus met andere woorden niet zo op de voorgrond. Maar wat is je vraag?
Nou ja, ik dacht er beter van, hebben waarheidsmensen misschien gewoon veel minder last van schuldgevoelens dan liefdesmensen?
Nee, dus je kunt wel zeggen, bijvoorbeeld net als waarheidsmensen zijn eerder gekwetst. Waarheidsmensen hebben ook eerder last van schaamte. Dat wil niet zeggen dat liefdesmensen geen schaamte kennen, want in principe komen beide. Dus ieder mens is én een waarheidsmens én een liefdesmens. Alleen de een is meer op de voorgrond dan het ander. En dan heb je nog, er is ook nog een categorie mensen. Dus met andere woorden, als je bijvoorbeeld een liefdesmens, een belangrijk kenmerk van een liefdesmens is dat hij niet makkelijk boos wordt. Maar uiteindelijk krijg je ieder liefdesmens boos, zal ik maar zeggen. He? Dus ik zeg wel eens, ik denk als het gaat over partnerrelaties, dat uiteindelijk meer liefdesmensen stoppen met een relatie, zeggen nu hou ik ermee op, nu is het echt genoeg geweest, dan waarheidsmensen. Dus liefdesmensen. Die vermijden eigenlijk de boosheid heel sterk. Hebben dus eigenlijk zijn niet zo in verbinding met wat ik vaak noem hun ziel. Zijn vooral in verbinding met hun hart. En vooral bepaald zeg maar, door de angst om verlaten te worden. In feite betekent het dat ze weinig vertrouwen hebben in de relatie. Dus eigenlijk altijd bezig zijn om relaties in stand te houden en te versterken en tegemoetkomend te zijn en zo. Dat is eigenlijk het kenmerk van liefdesmensen. Dus Terwijl waarheidsmensen zijn heel vaak gekwetst. En dus met andere woorden, er is op hun ziel getrapt. Dus dan gaat het eigenlijk vooral over de ziel, die centraal staat. Zijn eerder beledigd, zijn eerder gewond en zullen dus van daaruit ook eerder naar anderen wijzen. Maar dat wil niet zeggen dat in de diepere laag zit dezelfde problematiek. Dus als vaak is het zo, als mensen dus ook bijvoorbeeld bij ons komen. Dus een van de goede dingen van het model van de liefde en de waarheid is dat het eigenlijk aangeeft ook waar de groeimogelijkheden zitten. Dus komt een liefdesmens, dan komt hij ook vaak met de vraag. Bijvoorbeeld met het punt dat hij vroeg of later achterkomt, omdat hij zich de neiging heeft zich heel erg te laten gebruiken. En op een gegeven moment gaat dat akelig voelen. En gaan ze maar door. En dan komt hij eigenlijk met de vraag, help mij dat ik daarmee stop. Betekent vooral bijvoorbeeld bij liefdesmensen dat ze een betere relatie moeten hebben met een boosheid. Want boosheid helpt, is een vorm van zelfrespect. Dus jezelf niet respecteren en alles maar steeds dulden, dat lijkt liefdevol, maar dat is eigenlijk helemaal niet liefdevol natuurlijk. Want je laat je misbruiken. Dus dat is wat liefdesmensen heel erg te leren hebben. Waarheidsmensen leven vaak vanuit het idee dat ze niemand nodig hebben. Wij noemen dat quasi-autonomie. Dus het goede van waarheidsmensen is dat ze vaak heel waarachtig zijn, heel moedig zijn. Laten we zeggen, in een vergadering oneens blijven. Ook al is de hele vergadering over eens en vindt het een standpunt, maar de waarheidsmens, zeker een extreem waarheidsmens, die zal blijven volhouden dat het niet klopt wat er besloten wordt. Iedereen kent dat. Dat bestaat. Liefdesmensen in een vergadering, ja, die zijn al bij voorbaat akkoord met wat de meerderheid vindt. Vergeten wat ze eigenlijk zelf vinden. Begrijp je? Dan praat ik even over de extreme vorm daarvan. Dus de schuldproblematiek zit ook wel bij waarheidsmensen vaak op een dieper niveau. En dan is het vaak toch de eerste neiging is om de schuld bij de ander te leggen. En dat betekent ook als waarheidsmensen zichzelf gaan begeleiden dan, en ze gaan dus de pijn voelen en de pijn verwerken die voor hun gevoel door anderen is aangedaan. Ja, komt daar gewoon meer rust en meer begrip voor een ander. En meer plezier van het in relatie zijn met een ander. Zoals een liefdesmens, als hij werk met zichzelf doet, ja, meer gaat genieten van zijn eigen authenticiteit en van zijn eigen waarheid. En van wat hij vindt en denkt, ga zo maar op. Dat is ongeveer de situatie. Kun je daar iets mee? Of,
Ja, dat kan ik wel.
Dat klopt. Nee, dat klopt. Dus het is meer op de voorgrond. Het is meer op de voorgrond. Klopt. Vooral ook als dat in beeld komt. En dan in beeld komt natuurlijk ook werkelijk doorvoeld kan worden. Dan komt er zeg maar ruimte voor de individualiteit. Voor de persoon die persoon zelf is. En voor zijn eigen belang, et cetera, et cetera. Daarbij is het weer belangrijk dat ongelukkig te zijn. Is het ook enorm belangrijk dat jij jouw ding doet. Want je bent hier niet van niks. Begrijp je, er is maar iemand als jij, daar wordt er maar eentje van geboren. Dus met andere woorden, jouw individualiteit, jouw authenticiteit, die doet er toe. Jouw specifieke combinatie van talenten is erg belangrijk dat die geleefd wordt. En is ook erg belangrijk voor je geluk. Als dat bijvoorbeeld helemaal niet lukt, dan worden mensen heel ongelukkig. Dus als dat niet lukt door innerlijke blokkades, je zou kunnen zeggen, uiterlijke blokkades zijn daar minder belangrijk dan innerlijke blokkades. En dat geeft dan ook weer, gelukkig op een bepaalde manier, een soort drang om daar iets mee te doen. Zodat het lukt om werkelijk jezelf te zijn, werkelijk je dingen te doen. De grote uitdaging is, werkelijk jezelf te zijn en bijvoorbeeld ook je waarheid in te brengen naar een ander toe, maar zodanig dat die ander dat ook kan horen. Dus dat je zowel van de liefde als van de waarheid bent. Dus die twee kanten integreert. Waardoor je werkelijk tevoorschijn kunt komen met jezelf, maar tegelijkertijd afgestemd op de ander. Zodat die ander jou kan horen. En dat betekent vooral dat er geen druk op de ketel staat. Dat het vrij is. En dat die ander het bijvoorbeeld met je eens kan zijn, maar mag ook oneens zijn met jou. Of een vraag hebben erover. Of gaan ze maar door. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Kun je er iets bij voorstellen? Dan zijn die twee kanten meer geïntegreerd. En kom je tegemoet aan de inherente behoefte die ieder mens heeft. En die heeft behoefte aan relatie, aan warmte, aan gezelschap, aan een soort thuiskomen, et cetera, et cetera. Dat is de ene kant, ene drang die een mens heeft. Aan de andere kant heeft hij de drang om werkelijk zichzelf te zijn. En het gaat erom, en dat geeft heel vaak problemen. Dus je zou kunnen zeggen, liefdesmensen ontstaan als een oplossing van dat je één kracht belangrijker maakt dan de andere kracht. En waarheidsmensen ontstaan ook omdat je de ene kracht belangrijker maakt dan de andere kracht. Dus jij, zeg maar, waarheidsmensen leggen vooral veel nadruk op dat ze hun ding doen. En dat ze hun individualiteit kunnen leven, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk het verschil. En waar het om gaat is dat beide kanten belangrijk worden. Zo is het. Zo is het.
Nou, zijn relaties natuurlijk ook zo ingewikkeld.
Want nou ja, heel goed. Zeg eens.
Dat gaat ook dan nog eens een keer. Dat komt er nog eens extra bovenop. Als je nou simpel alleen liefdesmens bent of simpel alleen waarheidsmens. Maar die dingen die vechten soms om de voorrang.
Ja, dat klopt. Dat is hoe het zich ontwikkelt. Dus heel vaak begint bijvoorbeeld een relatie met gewoon, ben je gewoon heel erg blij. Want, dus met andere woorden, als jij liefdesmens bent, dan vind je het heel erg fijn dat je met een waarheidsmens bent. Want die doet bijvoorbeeld de moeilijke telefoontjes voor je. Als er een moeilijk gesprek moet gevoerd worden. En overigens, er zijn net zoveel mannen waarheidsmensen als vrouwen, et cetera, voor de duidelijkheid. Want van oudsher is het idee dat mannen dat vooral zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn sommige vrouwen die dat zijn en er zijn sommige mannen die dat zijn, voor beide categorieën. Kijk, het leven is gericht op integratie. Dus daar komt er eigenlijk op neer dat dus in het begin is het leuk in een relatie. Dat het zo mooi aansluit. Kijk, van die waarheidsmensen is ook een soort gekrenkte trots. En dan heb je een liefdesmens als partner. En die vertelt je, wat ben je toch geweldig, zeg. Wat kun jij dat toch allemaal goed, et cetera, et cetera. Weet je wel, in de beginfase van een relatie. Nou, dat is geweldig, begrijp je? Dus dat klopt dan heel erg. Maar kijk, vroeg of laat gaat dat wringen. Vroeg of laat gaat toch bijvoorbeeld de waarheidsmens gaat zeggen tegen die liefdesmens, ja, je bent ook wel een beetje soft. Wat vind je nou zelf? Je kunt toch zelf ook wel eens een keer bellen als je een probleem hebt, et cetera, et cetera. Maar owee als hij dat gaat doen. Begrijp je? En andersom. Dan krijg je dus de situatie dat gaat wringen. En dan krijg je, dan wordt het moeilijker in een relatie. Wat dan heel erg helpt, is bijvoorbeeld dit model. Ik geef heel veel relatiebeleid, we geven je sowieso nog regelmatig relatiebeleid. Als dat duidelijk wordt waar het over gaat, kijk, want het komt er dan eigenlijk op neer dat dus bij een liefdesmens gaat meer zijn waarheid leven. En een waarheidsmens gaat meer behoefte aan relatie krijgen. Maar ze komen van de andere kant en dat geeft een moeilijke fase. Wat je ook nog wel eens ziet is bijvoorbeeld dat mensen dan scheiden. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld een relatie gehad met een liefdesmens. En dan gaan ze een volgende relatie beginnen met een waarheidsmens. Dat is ook een manier om die ontwikkeling tot stand te brengen. Dezelfde ontwikkeling die ook kan binnen dezelfde relatie, ik zal maar even zeggen theoretisch. Maar dat is moeilijk. Dat is best moeilijk. Dus wat je ook dus ziet, is dat de fases in je leven, er kunnen fases zijn waarbij er meer de neiging is om je waarheid te leven. fases zijn waar meer de neiging is om je liefde te leven. Dat is eigenlijk hoe het zich bij nogal wat mensen zich ontwikkelt. Klopt, klopt. He, dus dat kunnen dus fases in die relatie zijn, als het dezelfde relatie blijft. Of het kan zijn dat het van relatie op relatie verandert.
Dat en, is natuurlijk ook dat je bijvoorbeeld op je werk je heel anders gedraagt.
Dat kan ook, dat kan ook, dat kan ook. Je hebt sowieso, het is eigenlijk een manier, dit wat ik nu beschrijf, is eigenlijk een model waarvan ik altijd zeg, daar werkt de hele wereld mee. Dus met andere woorden, kijk maar om je heen. Je weet gewoon op je werk of waar dan ook, dat sommige mensen kan het wel wat leien. En bij andere mensen weet je, is het kwetsbaar, is het gevoelig, moet je op je hoede zijn. Dus er is ook een categorie mensen, die zijn geen, die worden eigenlijk heel makkelijk van liefdesmensen en waarheidsmensen. En dat zijn de mensen waar je vaak van schrikt. Die heb je dan als het ware gedefinieerd als liefdesmens. En je hoeft maar één ding fout te doen en dan komt er ineens de andere kant ervoor staan. Daar schrik je van. Dat is een kleine categorie mensen bij wie dat zo werkt. Dan is het gesplitst. En dus bij de meeste liefdesmensen is het zo dat je ze wel erg flink moet sarren, bij wijze van spreken, voordat die andere kant tevoorschijn komt. Maar bij sommige mensen heb je dus, die wisselen dat heel makkelijk af. En die mensen hebben het vaak heel moeilijk in relatie met anderen. Dan
die extreme.
Ja, klopt. Als dat heel sterk wisselt. Want dat geeft ook het gevoel dat je niet weet waar je aan toe bent. Kennen jullie dat een beetje in je leven? Liefdesmensen, waarheidsmensen. Het valt me altijd op als ik in mijn lezingen daarover vertel, dat bijna altijd iedereen dat onmiddellijk herkent. Wat wel heel prettig is. Ja. Ja. Ja.
Dat is mooi wat je vertelt. Het is gewoon bij elkaar horen, die integratie van die twee.
Ja, dus komt er eigenlijk, in mijn werk komt erop neer. Het is wel zo dat je dus, het is wel zo dat sommige mensen blijven, die noem ik vaak essentiële liefdesmensen en essentiële waarheidsmensen. Dus met andere woorden, sommige mensen blijven, zal ik maar zeggen, talent hebben voor de liefdeskant. Maar dat sluit waarachtigheid op een gegeven moment helemaal niet uit. Dus dat betekent niet dat iemand zich automatisch overal aanpast en alles accepteert en ga zo maar door. Maar het is wel zo dat sommige mensen hebben gewoon meer met zachtheid tegemoet komen. Ze hebben meer met veiligheid. Dus met andere woorden, die kunnen vaak juist beter de waarheid brengen. Waarom? Omdat de waarheid, als een liefdesmens jou de waarheid vertelt, dan laat je dat makkelijker binnenkomen. Kun je dat voorstellen? Als een waarheidsmens jou de waarheid zegt, heb je eerder het gevoel dat hij jou vertelt, jij doet het niet goed, jij bent fout, en dat hij kwetsend is. Begrijp je? Dus dat is altijd lastiger. Integratie wil zeggen dat het allebei redelijk goed mogelijk is, daar komt het eigenlijk op. En dat het niet zomaar in één keer switcht van de een naar de ander en zo. Maar dat het meer stabiel is en helder en overzichtelijk eigenlijk. Ja. Heb jij geen vraag, Simonka? Ja, wat ook een verschil is bijvoorbeeld Kijk, je zou kunnen zeggen, in beide gevallen gaat het om goed. Maar bij waarheidsmensen gaat het heel vaak over goed in. Ik ben goed in dat. Of ik ben heel bekwaam, ik ben heel deskundig, ik ben heel bijzonder. Het heeft te maken ook met... Dus dat ieder mens, heb ik ook aangegeven, is bedoeld om zijn uniciteit te leven, maar ook zijn bijzonderheid te leven. Maar dat is eigenlijk in het bijzonder eigenlijk bij waarheidsmensen. Die hebben, zeg maar, talent om hun bijzonderheid ook tevoorschijn te brengen. Dus zeg maar, liefdesmensen blijven bijzonder in het feit... dat ze heel open zijn, veel ruimte geven, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk hun bijzonderheid, zou je kunnen zeggen. Waarheidsmensen zijn uiteindelijk heel goed in straling. In zichtbaar zijn. Terwijl liefdesmensen een neiging hebben om onzichtbaar te zijn. Om ruimte te bieden. En zo. En daardoor is dus voor waarheidsmensen gaat het heel erg over de vorm. En daarvoor zie je bij waarheidsmensen ook bijvoorbeeld meer narcistische problematiek. Narcistische problematiek wil zeggen dat je eigenlijk een soort idee geeft over wie jij bent, zonder echt jezelf te zijn. En dat is gebaseerd op zelftwijfel over de vorm die je hebt. Zoals liefdesmensen eigenlijk twijfelen aan hun eigen liefde, en dus altijd liefde aan het organiseren zijn, zo twijfelen waarheidsmensen eigenlijk aan hun eigen bijzonderheid. En zoeken daar steeds bevestiging in. Een vermoeiende bezigheid. Maar dat is waar wij als gewone mensen allemaal last van hebben.
Hoe werkt dat dan door kinderen?
Als ouders? Nou ja, grosso modo betekent het dus dat je dus... dus als je bijvoorbeeld als moeder heel erg liefdesmens bent... en je hebt bijvoorbeeld een waarheidskind, jongetje of meisje... dan de kans is erg groot dat heel veel irritatie oproept. En dus, weet je wel, je hebt van die... je hebt kinderen bijvoorbeeld, die willen überhaupt niet op schoot. Die willen überhaupt niet aangeraakt worden. Je zou kunnen zeggen, omdat de liefde niet zuiver is. Ik bedoel, ik wil vooral niet negatief doen, snap je? Maar daar hebben ze een buitengewoon zintuig voor. Dat is een buitengewoon zintuig voor waarheidsmensen. Waarheidsmensen zijn de eerste om te zeggen, er bestaat eigenlijk helemaal geen liefde. Begrijp je? Dus die zijn erg gericht op wat zuiver is en niet zuiver is. Eigenlijk. En dat kan bijvoorbeeld bij kinderen, als je dus een waarheidskind hebt, heel veel reactie oproepen. Dus in een gezin... kan het zijn dat je... het is natuurlijk wel zo, je hebt in principe heb je ook wel waarheidsfamilies en liefdesfamilies. Dus bijvoorbeeld waar je uit kunt afleiden, laat ik maar zeggen of jij zelf een liefdesmens bent of een waarheidsmens. Dus een waarheidsfamilie heb je heel veel discussie, debat, gaat heel erg over wat klopt niet, et cetera, et cetera. Dus die krijgen bijvoorbeeld vaak een partner in een liefdesfamilie. Er zijn twee mogelijkheden. Je krijgt een partner in een liefdesfamilie. En je hebt dan het gevoel van eindelijk een beetje warmte. Eindelijk kom ik thuis. Of je krijgt het gevoel. Wat een stelletje huichelaars. Wat een stelletje huichelaars. Alles blijft onder de tafel. Iedereen doet alleen maar vriendelijk voor elkaar. Dat is zeg maar vooral een extreme liefdesfamilie. Nou, als je daar bijvoorbeeld geboren wordt als waarheidskind, en dat kan gebeuren, nou, dat is best een heftige situatie. Dus dat kun je onder andere zeggen van de effecten van het gezin waar je in geboren wordt.
Ouders met je zijn omgegaan.
Ik denk, maar ik moet ook voorzichtig zijn. Ik denk dat je er voor een groot deel mee geboren wordt. Ik denk dat je er voor een groot deel mee geboren wordt. En voor een deel wordt het ook beïnvloed door je ouders. Maar ik denk dat het toch heel veel ook in de aanleg zit. Dus ik denk voor degenen die hier kinderen hebben. Vaak heb je ook best grote verschillen tussen kinderen in dit opzicht. En bijvoorbeeld als je dus 3 kinderen hebt, dat ze in alle 3 bijvoorbeeld in dit opzicht anders zijn. Terwijl jij toch steeds ongeveer dezelfde moeder bent of vader. Dat is wel een belangrijk ding. En het is meestal wel zo, dus extreme liefdesmensen trouwen met extreme waarheidsmensen. Want dat is ook de enige combinatie die haalbaar is. Dus hoe extremer ook soms de kinderen kunnen verschillen, hoe meer er als het ware al een soort integratie is, hoe stabieler en rustiger het er aan toe gaat. Nou, daarmee een kijkje in de diepere zijnsgeoriënteerde visie vanavond. Ja. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. En leuk. En inspirerend. En wie weet, stimuleert het om er ook in de praktijk iets mee te doen. Zullen we nog heel even de ogen sluiten? Mag je even voelen hoe we erbij zitten? Wie weet, ervaar je dan toch ook weer een beetje dat het eigenlijk best wel goed is. Nou, laten we dan nog weer afsluiten met een buiging voor jezelf.